De schriftlezing van morgen 1 Samuel 1 vanaf vers 1 tot en met vers 18.
Er was een man van Ramataim Zofim van het gebergte van Efraïm, wiens naam was Elkana. Een zoon van Jerogam, de zoon van Elihu, de zoon van Togu, de zoon van Zuf, een Efratiet. En hij had twee vrouwen, de naam van de ene was Hanna en de naam van de andere was Peninna. Peninna nu had kinderen, maar Hanna had geen kinderen. Deze man nu ging opwaarts uit zijn stad van jaar tot jaar om te aanbidden en om te offeren den Heere der Heerscharen te Silo. En al daar waren priesters van de Heere, Hofni en Pinehas, de twee zonen van Eli. En het geschiedde op die dag, als Elkana offerde, zo gaf hij aan Peninna, zijn huisvrouw, en aan al haar zonen en haar dochteren delen. Maar aan Hanna gaf hij een aanzienlijk deel, want hij had Hanna lief. Doch de Heere had haar baarmoeder toegesloten. En haar tegenpartijdige tergde haar, ook met terging, om haar te vergrimmen, omdat de Heere haar baarmoeder toegesloten had. En alzo deed hij jaar op jaar, van dat zij opgingen tot het huis des Heeren, zo tergde zij haar alzo, en daarom weende zij en at niet. Toen zeide Elkana, haar man, Hanna, waarom weent gij, en waarom eet gij niet, en waarom is uw hart kwalijk gesteld? Ben ik u niet beter dan 10 zonen? Toen stond Hanna op, nadat hij gegeten en nadat hij gedronken had te Silo, en Eli, de priester, zat op een stoel bij een post van de tempel des Heren. Zij dan van ziel bitterlijk bedroefd zijnde, zo bad zij tot de Heren, en ze weende zeer. En zij beloofde een gelofte, en zei, Heren der Heerscharen, zo gij eenmaal de ellende uw dienstmaagd aanziet en mijner gedenkt, en uw dienstmaagd niet vergeet, maar geeft aan uw dienstmaagd een mannelijk zaad, zo zal ik dat aan Heere geven al de dagen zijns levens, en er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. Het geschiedde nu, als zij evenzeer bleef biddende voor het aangezicht van de Heere, zo gaf Eli acht op haar mond, want Hanna sprak in haar hart, alleenlijk roerde zich haar lippen, maar haar stem werd niet gehoord. Daarom hield Eli haar voor dronken. En Eli zeide tot haar, hoe lang zult gij u dronken aanstellen? Doe uw wijn van u. Doch Hanna antwoordde en zeide, nee, mijn heer, ik ben een vrouw bezwaard van geest. Ik heb nog wijn, nog sterke drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgegoten voor het aangezicht van de Heere. Acht toch uw dienstmaagd niet voor een dochter Belials, want ik heb tot nu toe gesproken uit de veelheid van mijn gedachten en van mijn verdriet. Toen antwoordde Eli en zei, ga heen in vrede. De God Israëls zal uw bede geven, die gij van hem gebeden hebt. En ze zeiden, laat uw dienstmaagd genade vinden in uw ogen. Alzo ging die vrouw haarsweegs en ze at en haar aangezicht was haar zodanig niet meer.
Geliefde gemeente, de mens is tot veel zaken in staat. Als we kijken naar de wereld van de techniek, wat kan de mens door het hem van God gegeven verstand veel bewerkstelligen? Ik denk wel in het bijzonder op medisch gebied. Wanneer u opgenomen bent geweest in het ziekenhuis of voor onderzoek moest naar een van de ziekenhuizen in ons land, dan kan het zomaar zijn dat u door een MRI-scan moest. Of werd er misschien een CT-scan gemaakt? En wanneer je tijdens je pastorale werk op bezoek komt bij mensen in het ziekenhuis, dan sta je soms versteld van alle apparatuur met piepjes en bliepjes en draadjes, jongens en meisjes. Jullie zijn misschien ook wel eens onder de indruk geweest daarvan. Maar het kan ook zomaar zijn, te midden van al die technische middelen, dat een dokter heel eenvoudig in de spreekkamer vraagt, meneer, mevrouw, hoe is het met uw eetlust gestemd? Hoe is het met uw eetlust gesteld? Nee, die vraag moeten we maar niet afdoen als een ouderwetse vraag, te midden van deze techcultuur. Hoe is het met uw eetlust gesteld? Nee, want eetlust doet ertoe. Wanneer eetlust minder wordt, kan dat zomaar iets verraden. Het geldt ook van het leven van Hanna. Ze heeft geen eetlust. En daar ligt een wereld vol verdriet achter. Het is mijn verlangen om de komende zondagen stil te staan bij het boek 1 Samuel. Het leven van Samuel. Maar vanmorgen letten we in het bijzonder ook op het leven van Hanna. En ik schrijf vanmorgen als thema boven de verkondiging: Hanna, een moeder met genade. Daarmee zinspelen we ook op de betekenis van haar naam. Dat betekent namelijk genade. Hanna, een moeder met genade. We letten op drie gedachten. Allereerst Hanna en haar gezin. Dan willen we de eerste drie versen van dit hoofdstuk overdenken. Hanna en haar gezin. Ze maakt deel uit van een gezin. In de tweede gedachte Hanna en haar gemis. Daar letten we op vers 4 tot en met vers 6. En in onze laatste gedachte overdenken we Hanna en haar gebed. Vers 7 tot en met vers 18. Dus we letten allereerst op Hanna en haar gezin. Vervolgens Hanna en haar gemis. En tot slot Hanna en haar gebed. We gaan in gedachten terug naar het jaar 1100.000 voor Christus. Dus ongeveer 1100 à 1000 voor Christus. En dan tekent de Bijbelschrijver het volgende op wanneer het gaat over die tijd. Er was een man van Ramataim Sofim. Er was een man. Ja, dat klinkt, geliefde gemeente, als een verhaal. Laten we daar maar eerlijk in zijn. Er was een man. Wij beginnen ook vaak een verhaal met er was eens een man, een vrouw. En als ik me niet vergis, gebeurt dat ook wel in het kerkelijke leven, dat we heel gemakkelijk spreken over Bijbelverhalen. En ik maak meteen maar een toepassing tijdens deze eerste regels van de preek. Laten we daarmee oppassen. Ook als het gaat om het kerkelijke seizoen dat weer begint. Laten we ervoor waken dat we al te makkelijk spreken over Bijbelverhalen. Want wat hier voor ligt, gemeente, is geschiedenis. Heilsgeschiedenis. Wanneer mogen we er wel spreken over verhalen? Wanneer het over verhalen gaat. Denk maar aan de gelijkenissen van de Heer Jezus. Over de verloren zoon, over de goede herder. Dan mag u spreken over verhalen. Maar houden we vast aan het feit dat er een geschiedenis voor ligt. Ook vanmorgen. Ja, en dan klinkt het zo heel eenvoudig. Er was een man, met name Elkana. Hij woont in Ramataim Sofim. Nu, wie is Elkana? Wel, Elkana, dat kunnen we ook eerlijk stellen vanmorgen, bevindt zich maar in de marge van de Bijbel. In de marge van de schrift. Elkana neemt helemaal niet een grote plaats in. We zouden zeggen, het is iemand die maar een kleine plek inneemt in de schrift. En dan Ramataim Sofim. Ook niet bepaald het centrum van het universum. We weten niet eens precies waar het gelegen heeft. Ja, ergens ten oosten van Tel Aviv, zo'n 25 kilometer, denken de verklaarders, ten oosten van de stad Tel Aviv. Maar ook dat weten we niet zeker. Het wordt in het Nieuwe Testament Arimathea genoemd en het wordt ook wel afgekort met Rama. Maar verder weten we er weinig van. Er was een man, Elkana van Ramataim Sofim. Wij zouden zeggen, wat heeft dit te betekenen? Deze eenvoudige, onbetekenende woorden. En toch, gemeente, gaat er in dat boek, dat we nu met de leiding van de Heere mogen overdenken, wel een grote wissel om. Want hiervoor ligt de periode van de Richters. Die wordt zometeen afgesloten. Een periode waarbij Gods geest dan weer Simson aandreef en dan weer Gideon aandreef en dan weer Deborah aangreep. Richters die het volk richten, van tijd tot tijd, zonder opeenvolging. Maar we zullen in het boek 1 Samuel zien dat er inderdaad wissels omgaan, omdat het volk Israël nu een koning zal krijgen. En die koningen zullen elkaar wel opvolgen. Er zal dus een koninklijke dynastie komen onder het bewind van de Heere. En zeker, er zijn maar weinig koningen de Heere trouw, maar er komt een theocratische dynastie, zo moeten we het zien. Er komt een grote omwenteling. En dat wordt ingeleid met deze heel eenvoudige woorden. Er was een man van Ramathaim Zophim. Zo is nu de Heere, gemeente. Zo is nu de Heere. Te midden van die schijnbaar heel gewone dingen van het leven. Er was een man, Elkana van Ramathaim Zophim. Te midden van die schijnbaar gewone dingen van het leven. Werkt de Heere naar een doel. Werkt de Heere naar zijn raad. En kan de Heere grote dingen doen. Juist onder de oppervlakte van het gewone leven. Daar heeft hij zijn hand in. Elkana, want over hem gaat het, ook in onze eerste gedachte, woont in het gebergte van Efraïm. Wanneer we dit op ons laten inwerken, dan lijkt het op het eerste gezicht een geografische aanduiding dat deze man in de heuvels woont, want zo moeten we het zien. Weliswaar hoge heuvels, maar niet een gebergte zoals de Alpen. Waarom tekent de Bijbelschrijver dit op? Elkana, dat hij woont in het gebergte van Efraïm. Gemeente, ik geloof om deze reden dat wij in het boek Richteren, het 17e hoofdstuk, het eerste vers, dezelfde woorden bijna vinden. Daar lees ik namelijk, en ik lees het u voor in Richteren 17 vers 1, en er was een man, hoort u het? En er was een man van het gebergte van Efraïm. Ook daar klinkt een echo in door. Van het eerste vers van ons hoofdstuk. En er was een man van het gebergte van Efraïm. U hoort dezelfde woorden, dezelfde klanken. Maar gemeent, wanneer ik dan verder lees in Richteren 17, dan word ik wel heel verdrietig. Want die man in dat gebergte van Efraïm is Micha. Een man die thuis zomaar opeens een heiligdom opricht. Een soort privé-tempel. Hij zorgt voor een efod, hij zorgt voor een afgodsbeeld, een terafim en hij stelt zelfs eigenhandig priesters aan. O gemeente, wat is het een donkere tijd daar in Richteren 17? En daarom lezen we ook maar liefst 4 keer vanaf Richteren 17 tot en met het einde van het boek Richteren. Er was geen koning in die dagen en een ieder deed wat goed was in zijn ogen. 4 keer leest u dat vanaf Richteren 17. Waarom vertel ik u dit? Wel omdat dat gedeelte van Richteren eindigt, ja, in het aardedonker. Het hele boek Richteren is een donkere tijd, maar het balt zich samen vanaf Richteren 17, het balt zich samen die ongerechtigheid en die zonde. De nacht valt helemaal in en er was geen koning in die dagen en in ieder deed maar wat hij of zij goedacht. En die periode wordt ingeleid met de woorden, er was een man van het gebergte van Efraïm. Maar nu lezen wij in 1 Samuel 1, het eerste vers, er was een man in het gebergte van Efraïm, wiens naam was Elkana. Ik hoop dat u de lijnen ziet, tegen die donkere achtergrond die met die woorden als het ware in herinnering wordt gebracht, schittert nu door de genade van de Heere. De persoon van Elkana. Gemeente, zeg nooit dat de tijd te donker is om de Heere te dienen. Zeg nooit dat het te moeilijk is om de Heere te dienen. Ik zie u er niet vooraan, maar ik heb wel eens gehoord dat er mensen zijn die zeggen, en dat is heel teer, wij hebben geen kinderwens. Want als wij zien hoe deze wereld voortholt, deze boze wereld, dan willen wij geen kinderen grootbrengen te midden van deze wereld. Laat die gedachte, gemeente, onder ons nooit gevonden worden. Nooit. Want de Heere zorgt voor een Elkana in een donkere tijd. De Heere zorgt voor een Jozef in Egypte, voor een Daniel in Babel en voor een Nehemia aan het hof van Artaxasta in Perzië. De Heere gaat door. Het zaad zal hem dienen. Laten we moed houden. De Heere gaat door met zijn kerkvergaderend werk. Elkana, prachtige naam. De Heere heeft gegeven. De Heere heeft geschapen. Elkana is een vrome man. Vers 3. Deze man nu ging opwaarts uit zijn stad van jaar tot jaar om aan te bidden en te offeren de Heere der Heerscharen te Silo. Elkana gaat op naar het heiligdom dat zich in deze ogenblikken bevindt in Silo, een plaats ten noorden van Israël. Daar is een tabernakel opgericht. En we weten niet of Samuel hiermee gaat in de weg van de gehoorzaamheid van Deuteronomium 25, waarin stond dat je de jaarlijkse feesten moest bijwonen, de drie grote feesten. Het kan ook heel goed zijn dat Elkana uit persoonlijke overwegingen elk jaar naar de tabernakel gaat. Er zijn verklaarders die wijzen daarop dat dit een onderneming is die Elkana zelf onderneemt. Dat mocht ook, dat was ook goed. Hoe het ook zij, elk jaar gaat Elkana op naar het heiligdom om God te aanbidden, om de Heere aan te roepen en om offers te brengen aan diezelfde Heere. Broeders, ik trek een lijn die u misschien wel voelt aankomen. Elkana is een priester in zijn gezin. Bent u ook een priester in uw gezin? Mag u uw gezin, net zoals Elkana zijn vrouwen en zijn kinderen meeneemt, Elkana neemt zijn gezin mee, mag u ook uw gezin voorgaan in de dienst aan de Heer? Of was het vanmorgen moeder die moest zeggen, kom we gaan naar de kerk? U laat het toch niet allemaal aan uw vrouw alleen over? En de dienst van de offeranden? Wij mochten van Zelderhuis nooit zeggen collecte, want collecte dat vindt bij de deur plaats. De dienst der offeranden, wekken we ons gezin daar ook toe op? Vanmorgen is het collecte, is het inzameling van gaven voor de noodhulp in Tibet en Nepal. Broeders, gaan we ons gezin voor in de dienst aan de Heere? Ja, maar Elkaan is niet helemaal op zijn plaats. U hebt gelijk, ik heb bewust vers 2 overgeslagen. Laten we daarna gaan kijken. Elkana is een man die de Heere vreest, daar houden we aan vast. Elkana is een man die zijn gezin leidt in de dienst aan de Heere, daar houden we ook aan vast. We hopen nog wel iets meer van te zien vanmiddag. Maar we lezen hier wel dat Elkana 2 vrouwen heeft. Eerst wordt Hanna aan ons voorgesteld en vervolgens Peninna. Het lijkt erop dat Elkana eerst Hanna heeft getrouwd, maar Hanna bleef kinderloos en daarom heeft Elkana naar alle waarschijnlijkheid een tweede vrouw getrouwd, Peninna, en die moet, zo nemen we aan, voor nageslacht zorgen. Ja, dat gebeurde meer in het Oude Testament. En nu moeten we niet denken dat het algemeen was in de tijd van het oude Israël. Algemeen was dat één man ook één vrouw trouwde, zoals de Heere dat geboden had. Maar het gebeurde wel meer wanneer mensen kinderloos waren, dat een man, zeker als hij vermogend was, een tweede vrouw trouwde. Om nageslacht te verwekken. Want je naam moest worden voortgeplant, een oude dagvoorziening moest voorhanden zijn. En de hoop leefde ook altijd dat de Messias geboren zou worden uit dat nageslacht. Wel, het lijkt erop dat Elkana eerst Hanna heeft getrouwd en vervolgens Peninna heeft getrouwd. En dan wordt hier opgetekend dat Hanna geen kinderen heeft. Gemeente, ik hoop er zometeen in alle voorzichtigheid iets meer van te zeggen. Maar Peninna heeft wel kinderen. Laten we daarop letten. Peninna heeft wel kinderen, op zijn minst 4, want in vers 4 gaat het over zonen en dochters, dus op zijn minst 4. Maar misschien is het gezin wel groter geweest dat Peninna had met Elkana. Peninna heeft kinderen, Hanna heeft geen kinderen. Elkana heeft 2 vrouwen getrouwd. Laat ik er dit er eerst van zeggen, het heeft voor grote onrust gezorgd in het leven van Elkana. Grote onrust. En elke keer wanneer wij zien dat Gods goede en heilzame geboden losgelaten worden, is er alleen maar onheil te verwachten. In het leven van David, met zijn meerdere vrouwen. In het leven van Abraham, want ook Hagar moet de tent uit. Wanneer we Gods heilzame geboden verlaten, is er alleen maar onheil te verwachten. Denk nog maar even terug aan afgelopen zondagmiddag, het 7e gebod. De man zal zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. Wanneer we niet gaan in die weg, is er onheil te verwachten. We zien het hier. Maar ik wil iets meer zeggen over de persoon van Peninna. En inderdaad, dan ga ik proberen heel teer te spreken, gemeente. Ik weet niet precies hoe het leeft in het leven van een vrouw die geen kinderen heeft gekregen. Maar soms kan het zijn dat iemand daardoor een onbestemd gevoel heeft en denkt, mijn leven komt niet tot een doel. Ik mis mijn levensdoel daardoor. Dat kan. Peninna krijgt wel kinderen. 4, op zijn minst. Maar de persoon van Peninna, gemeente, tekent ons dat het een vrouw is die niet leeft in de weg van de Heere. Ze gaat zometeen Hanna tegenstaan. Dat laat ons dus zien dat hoe groot het ook is dat wij wel kinderen van de Heer ontvangen, dat niet automatisch genade betekent. En dat betekent ten diepste ook dat wanneer we geen kinderen van de Heer ontvangen, we niet kunnen delen in Gods gunst. Want Hanna deelt in Gods gunst en heeft geen kinderen. Het is Gods algemene goedheid en een zegen wanneer Hij kinderen geeft. Maar laten we wel voorzichtig zijn, gemeente, wanneer het gaat om kinderloosheid. Hanna is een kind van God, zij wordt ook gezegend, maar in een ander opzicht. We gaan naar onze tweede gedachte. Hanna en haar gemis. En het geschiedde op die dag als Elkana offerde. Ja, Elkana gaat op weg om te offeren. Hij gaat op weg naar de tabernakel. Wanneer hij heeft geofferd, vindt er ook een maaltijd plaats. En dan geeft hij aan Peninna zijn huisvrouw en haar zonen en haar dochters delen. Hanna krijgt een aanzienlijk deel. Waarom? Ja, we lezen in vers 5 het slot. Doch de Heere had haar baarmoeder toegesloten. Nee, zo zeggen wij dat niet tegenwoordig. Wij zeggen vaak, zij zijn kinderloos, zij hebben geen kinderen. Misschien zeggen we nog, ze zijn onvruchtbaar. Zij of hij is onvruchtbaar. Maar vers 5 zegt, doch de Heere had haar baarmoeder toegesloten. De Bijbelschrijver ziet in die kinderloosheid de hand van de Heere. En nogmaals, hier zou heel veel over te zeggen zijn en ik wil daar voorzichtig in spreken. Maar als het gaat om kinderloosheid, gemeente, laten we dan toch ook alles in de handen van de Heere proberen te leggen. Maar als de hand van de Heer er dan in is, waarom schenkt Hij ons dan geen kinderen? Kan ik geen antwoord op geven, gemeente? God is onbegrijpelijk. Hij is groot, zegt Job, en wij begrijpen Hem niet. En dat zegt Guido de Bret dan ook, dat Hij onbegrijpelijk is. Wij weten zijn wegen niet en we kennen zijn gedachten niet. Maar daar waar geldt, de tijd heelt alle wonden, is het bij het kruis van de kinderloosheid zo, dat het soms ook zo is, dat de tijd de wonden verdiept. En dat ook de wonden op elk kruispunt van het leven terug kunnen komen. Hanna is kinderloos. En daar staat ze dan met de belofte van de Heere. De belofte van de Heere, ja, Deuteronomium 7, vers 14. Waar de Heere zegt tegen Israël, gezegend zult u zijn boven alle volken. En onder u zal geen man, noch vrouw onvruchtbaar zijn. Gemeente, daar sta je dan met de belofte van de Heere. Kinderloos in het leven van Hanna. Wat zal het gestormd hebben in haar leven? Wat zal het gewoed hebben in haar leven? Zouden zijn beloftenissen immer haar vervulling missen? Vruchteloos worden afgewacht, ja vruchteloos. Letterlijk. Vruchteloos worden afgewacht, van geslacht tot geslacht. Elke keer weer die teleurstelling in het leven van Hanna. Elke maand opnieuw, ja elk jaar opnieuw. Teleurstelling, kinderloos en dan de belofte van de Heer ontvangen te hebben. Hoe gaat Eli daarmee om? Of hoe gaat Elkana daarmee om? Wel, we hebben de woorden net gelezen. En het geschiedde op die dag, als Elkana offerde, zo gaf hij aan Peninna een deel met haar kinderen, maar Hanna, vers 5, gaf hij een aanzienlijk deel. Dus Peninna krijgt van die maaltijd, we hopen daar vanmiddag wel iets meer van te zien, hoe dat ging met die maaltijd, maar Peninna krijgt een deel met haar kinderen, maar Hanna krijgt een groter deel van Elkana. Gemeente, hierin blijkt de liefde van Elkana voor Hanna. Dat staat er ook heel nadrukkelijk. Elkana had Hanna lief. En nu zal de Heere Jezus vele jaren later zeggen: het zijn de schriften die van mij getuigen. Ik geloof dat we hier een lijn hebben naar de Heere Jezus. Naar Christus. Elkana is getrouwd met Hanna. Efeze 5 schildert ons voor Christus en zijn bruid. Maar Hanna is onvruchtbaar. Gemeente, wanneer u de Heere mag kennen, is dan dit ook niet uw beeld, dat u onvruchtbaar bent, geestelijk. Wat voor vrucht, u die de Heere kent, wat voor vrucht komt er nu van mijn akker? Wrange vruchten, bittere vruchten, stinkende vruchten. Van mij geldt, gemeente, wat Christus later ook zal zeggen: uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Mijn akker brengt alleen maar vruchteloosheid voort. Ik breng vanuit mezelf helemaal geen vrucht voort van de Heer. Wanneer ik zie op mijn leven, dan ben ik vaak bezig met hier beneden en met het aardse en met het wereldse. Wat voor vrucht heeft de Heer van mij nog te verwachten? Zitten er zulke Hanna's vanmorgen in de kerk? Ja, ik weet dat onze gemeente 9 Hanna's telt, maar ik bedoel het in geestelijk opzicht. Zitten er vanmorgen in de Bethelkerk Hanna's die het inderdaad moeten zeggen: ik breng in mijn leven geen vrucht voort voor de Heer. Niet vanuit mezelf. Alle tekort aan mijn zijde. En dat is nu mij tot leed, want ik heb het de Heer Jezus ook horen zeggen: hierin wordt de Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht voortbrengt. Ik zou zo graag meer vrucht willen voortbrengen. Ik zou zo graag meer tot eer van de Heer willen leven. Ik zou zo graag meer. Zitten die Hanna's vanmorgen in de kerk? Geestelijke Hanna's, onvruchtbare. Dan mag ik u wijzen op de meerdere Elkana. Weet u wat Matthew Henry er zo treffend van zegt? Elkana heeft zijn vrouw lief, ondanks haar onvruchtbaarheid en zwakheid. Kijk, daar mogen we elkaar vanmorgen op wijzen, gemeente. Voor geestelijke Hanna's wil de meerdere Elkana nu zorgen voor een maaltijd. En dan niet zomaar een maaltijd, maar voor een aanzienlijk deel. Een grote maaltijd. Gemeente, er is volgende week niet tekort, hoor. Er is genoeg. Er is aan die maaltijd van de meerdere Elkana volgende week een overvloed aan genade verkrijgbaar. Ja, het is maar een brokje en een slokje, hebben wij eerder gezegd. Maar in dat brood en wijn ligt zo'n overvloed van genade opgesloten, dat we het met Johannes kunnen zeggen: wij hebben ontvangen genade voor genade. We hebben ontvangen genade voor genade. Er is een overvloed verkrijgbaar bij de meerdere Elkana. Ook volgende week. En let u er dan ook even op wanneer Elkana dat aanzienlijke deel aan Hanna geeft. Dat aanzienlijke deel, dat grote deel van de maaltijd, die overvloed, krijgt Hanna van hem juist wanneer ze wordt verdrukt. Wanneer het moeilijk is in haar leven. Wanneer ze wordt geplaagd door Peninna, daar hopen we zo nog iets van te zien. Juist wanneer Hanna bedrukt haar weggaat, zorgt Elkana voor een aanzienlijk deel. Gemeente, ik geloof dat hier ook een deel is getekend van de weg van de kerk, met een hoofdletter. De Heere brengt zijn volk vaak in de verdrukking, vaak in moeite en kruis. Vaak in wegen van verdriet. Ik zal haar lokken in de woestijn. En dan zal ik tot haar hart spreken. En nee, ik wil geen woestijn. Ik wil het liefst een grote oase met water en met palmbomen. Ik wil geen woestijn in mijn leven. Maar het is wel de weg, geliefde gemeente. Het is wel de weg waar de Heere vaak in werkt. Hij voert zijn bruid in de woestijn, maar juist daar voert hij haar ook in het wijnhuis. In de binnenkameren. Daar werd de bruid naartoe geleid. Weet u het nog? De laatste avondmaalsviering. We zien het ook hier. Er liggen nog wel meer lijnen in opgesloten. Want wanneer wordt er gegeten in het leven van Elkana? Als ze hebben geofferd. Wanneer werd er geofferd? Ja, tijdens de grote feesten, maar ook wanneer er een verbond gesloten werd. Isaac en Abimelech sloten een verbond en ze offerden. Jacob en Laban, ze sloten een verbond en ze offerden. Dus het verbond en een offer horen bij elkaar. Gemeente, dat is ook een lijn naar het Nieuwe Testament. En daar moeten we ons misschien even voor inspannen. Maar wij hebben het net gelezen dat de Heere Jezus sprak in het Nieuwe Testament. Dit is het nieuwe verbond, dit is het Nieuwe Testament in mijn bloed. De Heere Jezus sluit dus een verbond met zijn kerk. En dat bekrachtigt de Heere nu met een offer. Want wanneer Christus die rijke woorden spreekt, dit is het Nieuwe Testament in mijn bloed, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed, dan staat de Heer Jezus op het punt om zichzelf te offeren. Zo ook hier. Een offermaaltijd. Waarbij er een overvloed is van eten. Hanna krijgt een aanzienlijk deel. Dat was voor de discipelen ook zo. Christus gaf zijn leven, hij offerde zijn leven en er lag een overvloed in opgesloten van genade. Er bleef over van dat offer, om het met de woord van John Owen te zeggen, broeders. Maandag censuur amorum gehouden, John Owen wees ook op deze lijn. Het viel me op. En weet u, gemeente, wat nu zo'n troost is? Vers 7. En alzo deed hij jaar op jaar. Dit doet Elkana elk jaar. Elk jaar opnieuw krijgt Hanna een aanzienlijk deel. Terwijl Hanna hem nog niet een kind heeft geschonken. Terwijl Hanna in zichzelf onvruchtbaar blijft. Maar toch schenkt Elkana elk jaar opnieuw een aanzienlijk deel. Ook hierin schittert de goedheid van de Heere, gemeente. Inderdaad, wij blijven in onszelf onvruchtbaar. Wij in ons geen goeds. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont, zegt Paulus. Inderdaad, uit mij geen vrucht meer in de eeuwigheid. Maar toch wil de Heere zijn volk elk jaar, nee sterker nog, elke 3 maanden een aanzienlijk deel geven tijdens de viering van het avondmaal. Indien wij... Zo mag Gods kerk zeggen, indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Echt niet. Hij blijft gisteren en heden dezelfde, tot in eeuwigheid. Ja, maar dan wel die vijandschap inderdaad. Vers 6. U moet dus met mij meelezen hoe het hier staat. En haar tegenpartijdige tergde haar, ook met terging. Dat is Peninna. Haar tegenpartijdige, zo wordt Peninna genoemd. Tergde haar met terging, dat is een Hebreeuwse manier van schrijven om daarmee kracht uit te drukken. En met wat voor doel? Om haar te vergrimmen. Ik zeg het maar heel eenvoudig, zo heb ik het thuis ook op schrift gesteld. Peninna probeerde Hanna het bloed onder de nagels vandaan te halen. Om haar te vergrimmen. En dan moeten we het niet zo zien dat Peninna alleen maar tegen Hanna gezegd heeft, jij bent onvruchtbaar, jij kan geen kinderen krijgen, dat ligt niet in jouw vermogen. Ja, dat heeft ze ook wel gezegd, maar u moet goed lezen wat er staat. Er staat, omdat de Heere haar baarmoeder toegesloten had, vers 6. Dus Peninna, wanneer ze als tegenpartij tekeer gaat in het leven van Hanna. En wijst op die kinderloosheid. Wijst ze op de hand van de Here. Dat is venijnig. En we zeggen vanmorgen niets te veel wanneer we zeggen dat Peninna zoiets gezegd heeft tegen Hanna. Ja, de Heere heeft jou geen kinderen gegeven. Jij deelt niet in zijn gunst. Heb jij de Heere lief? Je mist toch de kinderzegen? Zou de Heere jou zegenen? Dacht je dat nou echt? Je hebt toch geen kinderen? Ik denk oprecht, gemeente, ik heb het eerlijk overwogen hoor in de studeerkamer, maar ik geloof dat we hier in de werkzaamheden van de duivel in mogen zien. Ook als het gaat om het heilige avondmaal. Avondmaal vieren en zo onvruchtbaar. Er komt zo weinig van terecht in je leven. Een week van voorbereiding en wat voor tijd besteed je nou aan de Heere? En wat voor zonden spelen er allemaal nog in je leven? Je bent onvruchtbaar. Er groeit op jouw geestelijke akker helemaal geen vrucht voor de Heere. Niets. En let er dan ook met mij op, gemeente, wanneer Peninna deze influisteringen doet. Dat doet ze wanneer ze opgaan, vers 7, naar het huis van de Heere. Wanneer kwam de Satan onder de kinderen van God in het boekje op? Op het moment dat de kinderen van God zich voor het aangezicht van de Heere stellen. Toen was de Satan erbij. Wat deed de Satan toen? Hetzelfde wat Peninna hier doet. Aanklagen. Ja, Job heeft u wel lief. Ja, Job heeft u lief. Maar dat doet hij met een bijbedoeling, want u zegent hem. U hebt zijn liefde gekocht. Aanklagen. Verdacht maken. Precies hetzelfde. Juist, gemeente, meneer. Hanna naar de kerk gaat. Tergt Peninna haar met terging. Pas op hoor, volgende week. Satan zal erbij zijn, juist wanneer u naar de kerk gaat, juist wanneer u opgaat naar het huis van de Heere, om te tergen met terging. We gaan naar onze laatste gedachte. Hoe gaat Elkana nu met deze situatie om? Vers 8. Toen zeide Elkana, haar man, Hanna, waarom weent gij? Waarom eet u niet? Waarom is uw hart kwalijk gesteld? Gemeente, als ik mij niet vergis, kunnen mannen over het algemeen niet zo goed tegen tranen. En zeker niet als het tranen zijn van een vrouw. Maar wij kunnen wel leren van Elkana. Want Elkana vraagt, Hanna, waarom ben je nou verdrietig? Wat is er aan de hand? Ik zie dat je niet eet. Ik heb je eten gegeven, overvloed, maar waarom eet jij niet? Hier kunnen wij van leren, broeders. Waarom ben je verdrietig? Kom maar eens mee voor de dag. Ik zie dat er wat leeft in je. Je bent bedrukt. Vertel eens. Ja, die vragen van Elkana zijn goed, maar was het maar gebleven bij vragen? Want wat zegt Elkana vervolgens? Ja, dan stelt hij ons toch wel teleur. Dan moet ik opnieuw denken aan het boekje op. De vrienden van Job, wanneer ze gaan spreken, maken ze geestelijke brokken. Ben ik u niet beter dan 10 zonen? Hier wuift Elkana het verdriet van Hanna weg. Hier neemt hij het niet ernstig. Hier taxeert hij het niet op waarde. Het kruis van de kinderloosheid, inderdaad, dat kent hij niet het juiste, pijnlijke gewicht toe. Maar ik heb gedacht, gemeente, er ligt ook nog wel een ander kruis in het leven van Hanna. Welk kruis? Hanna moet het leven van Elkana delen met een andere vrouw. Hanna moet Elkana delen met een andere vrouw. Zusters in de gemeente, het kan wel zijn dat u uw man ook moet delen met een andere vrouw. Niet letterlijk misschien. Maar die beelden die u vond op zijn telefoon. Die berichten die u vond op zijn pc. Uw man delen met een andere vrouw. En daar staat volgende week het avondmaal aangericht. Wat doet Hanna? Welke weg gaat Hanna? Hanna gaat naar het huis van de Heere en stort haar aangezicht en haar hart uit voor het aangezicht van de Heer. Ze gaat naar het huis van de Heere en stort haar hart uit voor de Heere. Zonder woorden. Zonder woorden. John Bunyan zegt: je kan beter zonder woorden maar met je hart bidden dan met woorden zonder hart. Hanna bidt met haar hart zonder woorden en ze stort haar hele hart voor de Heere uit. Ze mag doen wat Petrus later zal zeggen: werp uw bekommernis op hem. Wat Psalm 37 zegt: wentel uw weg op de Heere, hij zal het maken. Wat Psalm 55 ook zegt: werp uw zorgen, uw bekommernissen op hem. Ik kan dat niet zo goed, gemeente, ik geef het maar eerlijk toe. Wanneer ik mijn hart uitstort voor de Heere, neem ik het pak van zorgen vaak weer mee op mijn schouders. Hanna mag het bij de Heere brengen. Ze mag het door genade bij de Heere laten. Geliefde gemeente, Gods huis wordt een bedehuis genoemd. Mogen wij ook met zorgen en verdriet, en ik heb er net geprobeerd iets van te schetsen, mogen we nu in Gods huis ook onze gebeden uitstorten voor de Heere. Onze harten uitstorten voor hem. Zijn huis wordt toch een bedehuis genoemd? En dan wil de Heer juist ook door middel van het avondmaal vertroosten en versterken, opdat wij tot des Heeren troost zijn avondmaal mogen vieren. Hoe reageert Eli? Teleurstellend. Want Eli ziet inderdaad dat ze zonder woorden bidt. En dan zegt Eli het ronduit: hoe lang zult gij u dronken aanstellen? Dat heeft denk ik een achtergrond, daar hopen we vanmiddag iets van te zien. Maar Eli maakt hier een enorme misrekening. Ze ziet haar aan voor een dronken vrouw. Gemeente, zullen we oppassen volgende week? Zullen we volgende week oppassen met ons oordeel? En ik preek ook vanmorgen voor mezelf, want het is hier een ambtsdrager. Eli is een ambtsdrager. Zullen we oppassen met ons oordeel? Hij aan het avondmaal. Wat moet zij daar voor in de kerk? Wat ze allemaal niet op haar kerfstok heeft. Laten we dit leren. Eli, hij velt een verkeerd oordeel. Laten we heel voorzichtig zijn volgende week. En dan het goede voorbeeld, Hanna. U moet eens kijken hoe Hanna reageert ten opzichte van deze ambtsdrager. Ze zegt niet: waar hebt u het over? Ik sta in mijn recht. Ik ben hier aan het... Nee, Hanna antwoordde: nee, mijn heer. Ze neemt de gezagsverhouding in acht. Eli is van zijn plaats als ambtsdrager, buiten kijf. Maar Hanna blijft haar plaats weten voor die ambtsdrager. Nee, mijn heer, ik ben een vrouw bezwaard van geest. En hoe gaat Hanna dan naar huis? Dat is laatste voor vanmorgen, vers 18... Zij at, dus ze heeft weer eetlust, en haar gezicht was haar zodanig niet meer. Dus aan haar gezicht valt af te lezen dat ze opgeruimd is van gemoed. Is Samuel al geboren? Nee. Is de belofte die Eli mocht doen vervuld? Nee. Heeft Hanna waar ze om gevraagd heeft? Nee. Evenmin. Maar het gebed heeft er in haar leven voor gezorgd dat ze als een andere vrouw de tabernakel uitgaat. Opgeruimd van gemoed valt van haar gezicht af te lezen en ze heeft weer eetlust. Gemeente, we gaan besluiten, maar dit is de kracht van het gebed. Het verandert niet de omstandigheden altijd waarin wij verkeren. Zorg, moeite en verdriet, Het is niet met een enkel gebed uit ons leven weggenomen en soms blijft het zelfs. Maar wanneer de Heere erin meekomt, kan het de bidder zelf wel veranderen. We zien het hier in het leven van Hanna. Ja, er is een God die hoort. Daar wist Hanna van en daar weet ook de dichter van Psalm 66 van. Amen.